Goedenavond. We gaan met elkaar Gods woord openen. En dat doen we vanavond uit 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. En we gaan lezen vanaf vers 1. Daar staat boven: leven naar de wil van God. 1 Petrus 4, 1. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en ze belasteren u. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, omdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Tot zover het gedeelte waar we vanavond met elkaar over willen gaan nadenken. Ons gedeelte, hoofdstuk 4, vers 1, begint met een woordje waar je eigenlijk zomaar overheen zou lezen. Wel nu. En dat woordje wel nu, dat betekent zoiets als kortom. Dit gezegd hebbende. En dan vraag je af, ja, maar waar gaat het dan over? Waar gaat dan dat woordje wel nu dan over? Nou, kijk maar met mij mee naar hoofdstuk 3. Want daar grijpt hij als het ware naar terug. Hij kijkt even terug van, nou, dit gezegd hebbende, wat heb je dan gezegd, Petrus? Nou, vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Of vers 21, het laatste stukje. Maar als vragen God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. En dan lezen we verder, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel. Kortom, dit gezegd hebbende, maar eigenlijk dat hele woordje wel nu, heeft alles te maken met de dood, opstanding en uiteindelijk de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Dat woordje wel nu bevat eigenlijk, wijst eigenlijk naar Christus. En als we dan doorlezen in ons gedeelte, wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Dan zie je gelijk dat hij weer doorgaat met dat waar hij gebleven is. Het gaat om de dood van Christus en wat hij eerder heeft uitgelegd over de opstanding van Christus. Maar hier komt hij heel sterk weer terug op de dood. Hij heeft geleden in het vlees. Daar wordt er eigenlijk mee bedoeld, hij is gestorven. Hij is gestorven. Of gestorven aan een kruis. Geleden aan een kruis. En uiteindelijk gestorven aan het kruis. En ik ben zo dankbaar dat vanavond als we hier samenkomen en liederen zingen, dat we uiteindelijk, dat gaat om Christus. Dat is het centrum waar alles uit moet bestaan. In de lofprijzing, in de aanbidding, in de gebeden, in het lezen van het woord, in het samen zijn. Het gaat om Christus. En dan lezen we door in het gedeelte wat wij vanavond gaan overdenken. Want als we dan doorlezen, dan staat er dan, moet ook u, de gelovige, zich wapenen met dezelfde gedachten. Nou, dat woordje wapenen betekent zoiets als, je moet je wapenrusting gaan aantrekken. Wij kijken als gezin samen Kamp van Koningsbrugge. Bekend? Nee, sommige mensen denken, een beetje. Nou, dat zijn burgers die de commandoopleiding gaan doen. En de eerste paar dagen, dan worden ze vreselijk afgemat. Ja, dat is heerlijk als je thuis zit in die stoel, hè? Dus dan zit je ernaar te kijken. En dan na 6 dagen, dan zijn er al een hele groep is er dan afgevallen. Die kunnen het helemaal niet volhouden. En dan na 6 dagen, dan krijgen ze uiteindelijk een tenue. Ze hebben 6 dagen lang in een groene overal gelopen. Maar dan mogen ze die groene overal uitdoen. En dan ligt er ergens op een tafeltje ligt een mooie helm klaar. En een mooi tenue. En dan zijn ze klaar voor de strijd. Dan zijn ze klaar om de vijand, om daar naartoe te gaan. En ze mogen zich dan wapenen en ze mogen dan de wapenrusting aandoen. Nou, dat is hetzelfde woordje wat hier ook gebruikt wordt met dit beeld. Dus wapenen, zich wapenen, u moet zich wapenen, de gelovigen moeten zich wapenen. Dat is dus je wapenrusting aandoen. Om te gaan strijden. Zoals Christus heeft gestreden. Tegen, nou lees maar met me mee, want dat staat er ook, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Het is Christus die allereerst gestreden heeft tegen zonde. Maar Martin, wat bedoel je nu? Want hij heeft toch geen zonde gedaan? Nee, dat zeg ik ook niet. Hij heeft geen zonde gedaan, maar hij heeft wel de strijd en de verleidingen gevoeld van de zonde in het vlees. Je kunt daarbij denken aan de verleidingen die op hem afkwamen in de woestijn. Toen hij werd verleid door de Satan. Hij heeft wel degelijk ook geleden. En ook vervolgd is hij geweest. Toen hij 2 jaar was, moesten zijn vader en moeder, Jozef en Maria, moesten het land verlaten, Bethlehem verlaten en naar Egypte gaan. En later in zijn bediening heeft hij ook geleden. Werd hij ook vervolgd door de schriftgeleerden. En wilden ze hem graag doden. Hij werd wel degelijk geconfronteerd met de zonde. Als hij de waarheid sprak, dan deed hij dat omdat er onwaarheid was in het volk. En hij werd wel degelijk geconfronteerd met de gebrokenheid door de zondeval, met de vele zieken die hij genas. En uiteindelijk werd hij geconfronteerd met de zonde toen hij aan het kruis stierf en hij tot zonde werd gemaakt. En het was de Heer Jezus zelf die gewapend was om die strijd aan te gaan met de zonde. En hij was zondeloos, is zondeloos gebleven, maar hij heeft wel geleden. Hij is vervolgd geweest en uiteindelijk is hij gedood om die strijd te overwinnen. We gaan weer terug naar onze tekst. Wel nu dat ik dat gezegd heb, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, hij heeft geleden daarvoor, dat hebben we net gezien, moet ook u zich wapenen. Wij moeten de strijd kleding aandoen met hetzelfde idee. Welk idee? Met dezelfde gedachte. Met dezelfde houding. Wij die in het vlees geleden hebben, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Ook wij moeten strijden tegen de zonde. Dat staat hier. Er staat hier niet dat we geen zonde meer gaan doen als christenen. Er staat hier, en dat bedoelt Petrus ook, zo van, we willen weerstand bieden tegen de zonde als christenen. We willen niet meer doen de zonde, want het is niet meer onze natuur. We willen die zonde weerstaan. Je zou het kunnen vergelijken met een poes. Een poes die loopt niet graag in de modder. En als die in de modder loopt, het eerste wat hij weer gaat doen als hij uit die modder komt, dat is zichzelf schoonwassen. Dat is een christen. Een christen, een kenmerk van een christen, en dat wordt bedoeld door Petrus hier, is als je met de pootjes in de modder zit, als je zonde gedaan hebt, dan wil je jezelf eruit trekken en wil je zo snel mogelijk weer schoonwassen door het bloed van Christus. Dat is anders dan een varken die je poetst en poetst, glimmend is, maar de eerste beste keer dat die modder ziet, dan vliegt hij die modder in. En dan wentelt zich helemaal in de modder. Dat is geen christen. Een christen weerstaat de zonde. Een christen wil niet in de zonde leven. En dat wordt hier dan ook gezegd. We strijden tegen de zonde. En we lijden daarom. We willen die strijd aangaan. En die strijd met de zonde, dat is eerder, als eerste een innerlijke strijd. Dat is iets wat in je hart gebeurt. Maar tweede, het is ook iets uiterlijks. In de zin van, je wil niet meegaan met de ongelovigen. Je wil niet meegaan met de wereld. Je zet je als het ware af tegen die wereld die in zonde gehuld is. Het is dus de strijd met de zonde, en dat wil hij eigenlijk hier zeggen, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Je strijdt tegen de zonde, je hebt het wapen aangedaan, je strijdt er tegen. Dat is een innerlijke strijd, maar het is ook een strijd, ik wil hier niet meer aan meedoen. En als je afstand hiervan neemt, vanaf de wereld, dan zou het wel eens kunnen zijn dat mensen uiteindelijk zeggen, dan willen we niks met jou te maken hebben, en krijg je in die zin te maken met vervolging. Vroeger, toen ik nog jong was, waren er nog fotocamera's met fotorolletjes. Ja, de jongeren denken, waar heeft hij het over? En je had 12 foto's kon je maken, 24 foto's of zelfs 36 foto's. Je had geen idee wat je had geklikt. En dan ging je naar de fotograaf of naar de HEMA. En dan ging je ze daar afdrukken. Hè? Mijn vader had een doka. Mijn vader had een hobby, die was fotograaf. Die vond dat leuk om te doen. En dan had je zelf een doka, een donkere kamer. En in die donkere kamer, daar mocht ik als kleine jongen mee. En dan kwamen die donkere kamer binnen. Daar mocht geen licht zijn. Een heel klein apart lichtje was er ergens in een hoekje. En voor de rest mocht er geen licht zijn, want alle foto's waren dan gelijk bedorven. En dan zei mijn vader, daar kan ik me nog goed herinneren, daar gingen we zitten allebei op een stoel. En er stond van alles, maar ik zag niet eens zo goed wat het dan was. En dan zei hij, we doen 1 minuut onze ogen dicht. En na een minuut deden we onze ogen weer open. En wat, dan ging je beter zien. En zag je opeens bakken met allerlei spul erin. En papier liggen. En een apparaat. En nou, dan gingen we de foto's afdrukken. Maar mijn punt hier is, het duurt niet lang of je bent aan het donker gewend. En waar hebben we het over? Dat we willen lijden en strijden tegen de zonde. En dat is wat Petrus hier eigenlijk duidelijk wil maken. Van, willen we nog strijden? En willen we nog lijden? En willen we als het ware daardoor ook apart gezet worden van deze wereld? Laten we niet te snel wennen aan de zonde. En in onze cultuur is het woordje zonde eigenlijk een verboden woord geworden. We kunnen niet meer zeggen dat dingen tot stand zijn gekomen door zonde. En we kunnen ook al niet meer zeggen dat uiteindelijk de mens een zondig hart heeft. We kunnen niet meer zeggen, het is geen acceptabel woord, zonde. En we kunnen niet meer zeggen, ja, het is de oorzaak van de zonde. Het is geen aannemelijke diagnose meer in onze maatschappij, in onze cultuur, om te zeggen dat dingen vanuit een zondig hart komen. Maar iemand heeft een moord gepleegd. En wij zeggen dan heel netjes tegenwoordig in de media: hij is niet toerekeningsvatbaar. Maar eigenlijk heeft deze persoon gewoon een zonde gedaan. Een bekende Nederlander heeft zich misdragen. En we zeggen dan heel netjes: hij heeft grensoverschrijdend gedrag vertoond. Maar eigenlijk heeft hij gewoon fysiek of verbaal een zonde begaan. Als het ergens niet goed loopt in een bedrijf of in een gezin, dan zeggen we: het is een dysfunctionele situatie. Maar eigenlijk liggen onder dysfunctionele situaties liggen heel vaak zondige patronen. En een verslaafde, iemand met verslavingen, wordt tegenwoordig heel vaak van gezegd: die heeft een ziekte. Maar vaak zijn het zondige patronen. En zo zie je maar dat we proberen in onze maatschappij de zonde te minimaliseren en zelfs uit te bannen. En zeker niet meer dat het een probleem van het hart is, van een zondig hart. Maar ja, laten we even hier verder over nadenken. Als je niet meer zonde mag noemen en dat een mens geen zondig hart heeft, waarom heb je dan een redder nodig? Waarom heb je dan nog een verlosser nodig? Dan is die gedachte, wordt eigenlijk ook weggedacht, weggeredeneerd uit onze maatschappij. En Satan heeft dus door de eeuwen heen een geweldig werk gedaan. Hij heeft een cultuur, een maatschappij gevormd waar geen zondebesef meer is. En als er geen zondebesef meer is, is Christus niet meer nodig. We moeten dus uitkijken dat we niet in de donkere kamer gaan zitten. En dat we dus te veel gaan wennen aan de zonden die om ons heen gebeuren. Maar we moeten strijden en lijden tegen de zonden die gedaan worden en die ook in ons eigen hart opkomen. En eigenlijk zie je dat juist ook door vervolging, want dat gebeurt hier in Petrus, in de tijd van Petrus en de eerste eeuwen. Als mensen tot geloof kwamen, ja, dan hadden ze direct te maken met vervolging. En kwam eigenlijk direct ook heel duidelijk zichtbaar wat kan wel en wat kan niet. Ze werden volgelingen, discipelen van de Heer Jezus. Ze sloten zich aan bij een gemeente. En doordat ze zich aansloten bij de gemeente en Jezus gingen volgen, plaatsten ze zichzelf buiten hun cultuur en buiten de maatschappij. Ze leefden daar nog wel in, maar ze werden toch vreemd aangekeken. En ze kregen daardoor te maken met lijden, vervolging, omdat ze bepaalde dingen in de maatschappij, bepaalde zonden in de maatschappij, daar wilden ze niet mee geassocieerd worden. Daar wilden ze niet aan wennen. Daar keerden ze zich als het ware van af. Ja, daar gaat eigenlijk hoofdstuk 4, de versen 2, 3 en 4 over. Kijk maar met me mee. Vers 2. Ze wilden niet meer naar de begeerte van mensen leven. Vers 3. Ze wilden niet meer de wil van de heidenen doen. Vers 3. Ze wilden niet meer leven in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Vers 4. Ze wilden niet meer meelopen in uitbarstingen van losbandigheid. En vers 4 ook, daardoor werden ze belastet. Ze kregen de volle laag. Dat was het leven van een christen in die tijd en in de eerste eeuwen. Tot op de dag van vandaag in de vervolgde kerk. In het vroege voorjaar van het jaar 203 na Christus werd Perpetua, een jonge vrouw en moeder van ongeveer 22 jaar, uit de gevangenis gehaald om te worden verhoord. Op het stadsplein van Carthago, Noord-Afrika, had zich een massa mensen verzameld. Zij en enkele anderen beklommen de houten verhoging die daar stond opgesteld, en direct verscheen haar vader, die haar zoontje bij zich had. Hij trok haar van de treden en smeekte haar medelijden met haar kind te hebben en tot de goden te bidden. De keizerlijke ambtenaar gaf haar daarop de kans een offer voor het welzijn van de keizer te brengen. Perpetua antwoordde: dat doe ik niet. Ben jij een christen? Vroeg hij. Zij reageerde met: ja, ik ben een christen. Enkele dagen later werd Perpetua tijdens publieke spelen in het amfitheater voor een wilde koe geworpen. En toen ze dat overleefde, werd haar keel doorgesneden. Perpetua, een jonge christen, een jonge vrouw, een jonge moeder. Maar ze stond voor een standpunt. En ze had gezien: ik moet strijden tegen de zonde, ook als dat lijden met zich meebrengt. En ze stond voor haar overtuiging, ook als dat ten koste ging van gezin, familie en uiteindelijk een afschuwelijke dood die daarop zou volgen. Dit is het verhaal van de leidende kerk. Van duizenden broeders en zusters die door de eeuwen heen vervolgd en vermoord zijn. Die de strijd tegen de zonde, de strijd tegen deze wereld zijn aangegaan en daarvoor wilden lijden. Je zou kunnen zeggen, Perpetua had 1 Petrus 4 begrepen. Ze wilde niet buigen voor de stomme goden. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Vers 1. Ze wilde niet de wil van de heidenen doen. Vers 3. En ze wilde God gehoorzamen, ook als ze belasterd zou worden in de rechtszaal, in de gevangenis, in het amfitheater, door haar familie, vrienden en het publiek. En in dit gedeelte van hoofdstuk 4 zien we aan de ene kant dus die scherpe tegenstelling, begeerte van de mens, de wil van heidenen, de uitbarstingen van losbandigheid. En aan de andere kant in vers 2 een paar woordjes. Daar zit de tegenstelling. Vers 2. Niet meer naar de begeerte van mensen, maar, daar komt hij, maar naar de wil van God te leven. Dat was haar verlangen. En het verlangen van al die anderen die zijn gestorven om hun geloof. Ze wilden de wil van God doen. Die wil van God, dat betekent zoiets als de dingen doen die vanuit Gods hart komen. Psalm 33 zegt: de gedachte van zijn hart, dat is de wil. De wil is Gods hartsverlangen kennen en daaruit leven. Zijn eeuwige trouw, zijn eeuwige zorgzaamheid, zijn eeuwige genade. Is dat waar wij uit leven? Is dat waar wij naar verlangen? Naar de wil van God? Ook als we zeggen met elkaar dat we in de eindtijd leven. Is dat waar we uiteindelijk naar op zoek zijn? Naar de wil van God voor ons leven? En zo scheiding aan te brengen tussen dat wat er in de wereld gebeurt. En wij willen de wil van God doen. En ja, wat er in de wereld gebeurt, we zullen daarom moeten lijden. Maar we willen de wil van God doen. Maar wat is dat dan, de wil van God doen? Hoe doen we dan de wil van God? Ik denk in het vervolg van 1 Petrus 4 dat ik 10 punten heb gevonden als het gaat om de wil van God doen. Je zou kunnen zeggen de 10 geboden voor het leven in de eindtijd. De 10 geboden voor het leven in de eindtijd. Klinkt een beetje heftig, hè, 10 geboden. We komen nu onder de wet. Nou nee, het is heerlijk om de wil van God te doen. Want het komt uit zijn hart. En door die wil van God te doen, laten we zien, we zijn anders dan deze wereld. We willen niet de wil van de heidenen doen. We willen niet zo denken, we willen niet zo doen. En we willen zeker niet in die donkere kamer terechtkomen en gaan wennen aan dat wat er in de wereld gebeurt. Lees met me mee. 10 punten. Als je vrijmoedig bent om in je Bijbel te schrijven, daar zijn de meningen wat over verdeeld. Pak de pen erbij. 10 punten voor het leven in de eindtijd. 1. Vers 7. Wees daarom bezonnen en nuchter. Bezonnen en nuchter. Je zou kunnen zeggen, hou je hoofd erbij. Heb gezonde gedachten. Hoe krijg ik gezonde gedachten? Dat is een vraag. Hoe krijg ik gezonde gedachten? Waar haal ik dat vandaan? Ja. Uit het woord. Dus als er staat, wees bezonnen en nuchter, hou je hoofd erbij, heb gezonde gedachten, dan zal dat uit het woord moeten komen. Dat is 1. 2. Ook vers 7. Gebed. Waak in gebed. Gebed laat zien, ik sta in relatie met die God die eens in zijn Zoon Jezus Christus terug zal komen. 3. Heb vurige liefde. Wees een liefdevolle gemeenschap. Een liefdevolle gemeenschap is een krachtig getuigenis naar buiten toe. Wees gastvrij, vers 9. Heb liefde voor de vreemdeling, de mensen die je niet kent. Nodig ze uit. Eet met ze. Heb oog voor ze. Vers 10 en vers 11. Ik ga ze niet helemaal lezen. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven. Maak gebruik van de geestelijke gaven die God je heeft gegeven in de eindtijd. Vers 12. Dan zitten we bij het 5e punt. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Als je de wil van God doet, krijg je te maken met verdrukking. God weet daarvan. Dat hoef je niet vreemd van op te kijken. 6, vers 13. Maar verblijd je. Wees verheugd. En zoals Paulus zegt in Filippenzen 4, verblijd je in de Here. Want hij is erbij, hij is de opgestaande Heer en hij komt terug. 7. Schaam je niet, vers 16. Schaam je niet. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen. Je hoeft je niet te schamen voor het evangelie. Als God voor je is, wie zal tegen je zijn? 8 of 9. Ook vers 16. Verheerlijk God. Maar God in dit opzicht verheerlijken. Geef hem de eer in je leven. Geef hem de glorie in je leven. Het is heerlijk om hem te kennen. En als laatste vers 19. Daarom laat ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen. Vertrouw je aan hem toe. Geef je over aan hem. Hij is het waard. Hij is de schat van je leven. En juist in deze eindtijd, wat is het heerlijk om met deze 10 dingen bezig te zijn. Om niet als een last, niet als een druk op je leven, maar het is hoopvol om zo de wil van God te doen hier en zo te laten zien dat we anders zijn. En andere keuzes maken, omdat we investeren in het beste wat ons is overkomen en dat is Christus kennen. Petrus leert ons strijd tegen de zonde. Ja, daar zullen we voor lijden, omdat we apart van onze cultuur komen te staan. En 3, doe de wil van God. En we hopen en we bidden dat dit zichtbaar gaat worden in de mensen in je omgeving. Petrus heeft in 1 Petrus 2 vers 11 namelijk gezegd, geliefde, ik roep u als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten. Nou, dat zegt hij in hoofdstuk 4 ook. Die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel, de wil van God doen, onder de heidenen goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. De mensen die doordat wij andere keuzes maken en kwaad spreken daarover, wat is de grootste verlangen wat we hebben als christen? Dat die kwaadsprekers uiteindelijk God gaan verheerlijken. Je zou het zo kunnen zeggen dat ze Christus leren kennen. Dat is ons diepste verlangen. Daar leven we voor. En wat is dat belangrijk? Dat uiteindelijk mensen Christus leren kennen. Toch? Vers 5 van ons gedeelte. Maar zij, de ongelovigen, zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. De ongelovigen, waar wij van zeggen we willen niet meegaan in die zonde, leven hier op aarde en ze moeten daarvoor een prijs betalen. Je komt niet weg met zo'n levensstijl. Je komt niet weg met een levensstijl om de begeerte van de mensen naar te lopen, de wil van heidenen te doen, losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen, walgelijke afgoderij. Ze betalen daar ooit de rekening voor. Ze zijn een schuld bij God aan het opbouwen en die zullen ze voor eeuwig in de hel moeten terugbetalen. En ze zullen voor deze levensstijl voor eeuwig verloren zijn. Daarom willen we Gods wil doen. Omdat het ons goed gaat, omdat dat het beste voor ons leven is, ook in de eindtijd. Maar juist ook om de kwaadsprekers, waar nu die scheiding tussen zit, dat we die gaan zien, dat we die keuzes maken, zodat ze uiteindelijk ook gaan zoeken naar deze Christus die ons gered heeft van de eeuwige toren en de eeuwige straf. Vers 6. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd. Ik mag je ook zeggen aan de martelaren, de mensen die gedood zijn om het geloof, het evangelie verkondigd, opdat ze wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees. Ja, ze hebben voor de rechtbanken gestaan en ze zijn daar op basis van hun geloof zijn ze veroordeeld. Maar ook zouden leven naar God in de geest. Ze zullen voor eeuwig bij God zijn. Door de wedergeboorte zijn ze geborgen voor eeuwig in Gods hand. het zou kunnen dat op de tribune van de arena mensen hebben zitten kijken naar Perpetua. Waarom doet deze vrouw dit? Waarom zal ze voor deze God willen sterven? En wil ze niet voor deze afgoden buigen? En kiest ze niet voor haar kind? Waarom doet deze jonge christin dit? Dit moet voor haar wel het meest belangrijke zijn. En misschien dat daar mensen in het publiek hebben gezeten en hebben gekeken. Mensen die leefden naar de begeerte van zichzelf. Die leefden naar de wil van de heidenen. En die op zoek zijn gegaan naar die levende God. Waarvoor Perpetua haar leven wilde geven. Dit omdat één vrouw Gods genade had ontvangen. Strijd voerde tegen de zonde en de verleidingen van haar tijd. Gods wil wilde doen en voor hem wilde lijden. Leven in de eindtijd is een hoopvol leven. Omdat we leven met God. Omdat we leven met zijn Zoon, de Heer Jezus. Omdat we leven met de Heilige Geest die in ons woont. Het is een hoopvol leven. Mijn broeder, zuster, Martin. Wat mag het mij nu uiteindelijk kosten? Amen. Zullen we een moment hebben van stil en persoonlijk gebed om deze vraag ook zelf te laten landen en dat te willen uitspreken naar de Heere wat op je hart is. Wat een geweldige genade, Heere. Dat uw Zoon, de Heer Jezus, voor ons aan het kruis is gestorven, maar op de derde dag is opgestaan uit de dood. U zit aan de rechterhand van de Vader en hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dank u wel dat uw Zoon één keer zal terugkomen. Heer, we danken u dat we mogen zien dat hij de strijd over de zonde door lijden en dood heeft overwonnen. Heer, we willen u zo bidden dat wij met moed die strijd tegen de zonde die ook in deze wereld, in onze cultuur zo op ons afkomt, dat we de moed hebben om daarvoor te strijden. Omdat het gaat om uw eer. Heren, dat we duidelijk scheiding aanbrengen tussen wat de wereld ons aanbiedt en wat u ons aanbiedt. Zoals we vanavond ook gezegd hebben, we danken u dat dat een veel beter leven is. Om dat wat vanuit uw hart komt, om dat te ontvangen. Vader, we nu zo bidden dat we die weg van de Heer Jezus, de voetstappen van hem zullen drukken en hem zullen volgen. Dank u wel dat we zoveel voorbeelden door de eeuwen heen hebben van mannen en vrouwen die met moed de Heer Jezus hebben beleden, ook als dat betekende dat ze zouden sterven voor dat geloof. Heren, we leven in die zin nog in een land waar dat nog niet is. Maar we willen zo bidden, Heer, dat we oog blijven houden en dat we in het licht blijven wandelen en ons niet laten wennen aan de donkerte. Heer, wilt u ons daarin scherp houden door uw woord en door uw geest. Heer, we willen u zo bidden, wilt u bij de vervolgde kerk zijn, de broeders en zusters die daar middenin zitten, als zij een keuze voor de Heer Jezus maken, dat het direct ook betekent dat ze vervolgd worden. Heer, geef hen kracht, geef hen moed. Heer, geef hen veel van uzelf en dat ze toch zien, Heer, hoe heerlijk het is, ondanks de moeite en het verdriet en de strijd en het gevaar. Heer, dat ze zullen blijven staan, omdat Jezus Christus hun redder en Heer is van hun leven. En dat zij tot voorbeeld voor ons ook mogen zijn. Heer, gaat u zo met ons mee. We zeggen u zo dank voor uw woord. Dat uw woord zo helder is over vele punten. En dat we daarvan mogen leren. Ons eigen hart weer mogen toetsen. En dat we daar ook de week mee in mogen gaan. Heer, we prijzen uw naam. En we bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een loflied zingen. Johannes de Heer 360. Loof, loof nu alle heren, heerde versen 1 en 3. Mag gaan staan, dan ontvangt u de zegen en daarna dan zingen we nog met elkaar opwekking 213, u zij de glorie, maar eerst ontvangen jullie de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met jullie. Broeder, zuster, houd moed, Jezus Christus komt terug. Maranatha. Amen.